Ik zie hier nog altijd de restanten van de kerststal staan. Ja. En ik wil deze morgen eigenlijk met u spreken over iemand die rond het kerstgebeuren in de Bijbel voorkomt. En die mij altijd blijft inspireren. Hij inspireert mij ten eerste vanwege zijn leeftijd. Want het laat mij zien dat welke leeftijd je ook hebt, God je wil gebruiken. En dat je nooit te oud bent voor God om door hem geïnspireerd te worden, om visie te ontvangen. Natuurlijk hangt dat een stuk van je eigen hart af. Maar het hangt niet van je leeftijd af. Het hangt van je hart af. En weet u over wie ik het heb? Is er een idee van? Simeon. Ja, we gaan het eens even opzoeken. Simeon kun je terugvinden in Lucas 2. En er is iets met die man wat mij altijd blijft boeien. Nu bent u allemaal wakker, hè? Er komen in dat hoofdstuk 2 eigenlijk twee hele belangrijke figuren voor. Namelijk Simeon en Anna. Hè? Of Hanna. En er staat in vers 22, en toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren, al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Heere, en om een offer te brengen, overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Wat is bijzonder, dat er staat, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de vertroosting van Israël verwachtte heeft te maken met een belofte uit het Oude Testament, uit Jesaja hoofdstuk 40. En ik zeg het een beetje uit mijn hoofd, waar staat, waar God een openbaring geeft aan Jesaja. En God geeft die openbaring en die zegt, er zal een tijd komen van dat mijn volk troost zal ontvangen. En ik geef die belofte omdat ik de God van het verbond ben. En de God van het verbond, ik ben dat, betekent dat ik mijn volk nooit in de steek zal laten. Want ik hou altijd mijn deel van het verbond. Dus er komt troost voor mijn volk en roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Jesaja 40 vers 1. En op een of andere manier heeft Simeon de belofte van God gelezen en dat heeft zijn hart geraakt. Dat doet mij iets. Als wij Gods woord lezen en er is sprake van dingen die God zegt of die God belooft. Ik weet niet hoe het met u is, maar dan is er altijd iets in mijn hart wat zegt, Heer, dit wil ik. Heer, hier verlang ik naar. Heer, ik wil de realiteit van uw woord openbaar zien worden. En op een of andere manier is Simeon die houding heel zijn leven nooit meer kwijtgeraakt. En hij is beginnen bidden. Want het is ergens een geestelijke wet dat dingen geestelijk nooit automatisch gebeuren. Daarmee bedoel ik, wij doen niks, God heeft het beloofd, dus het zal wel gebeuren. Eigenlijk is dat niet zo. Want ik zie in de Bijbel altijd dat als God dingen belooft, dat er mensen zijn die gaan bidden voor de vervulling van die belofte. En juist omdat er mensen zijn die gaan bidden voor de vervulling van de belofte, gaat God werken. Iemand heeft wel eens gezegd, God doet eigenlijk geen ding zonder gebed. Het is net alsof het een samenwerking is. Wij zijn Gods medearbeider. Wij zijn Gods medearbeider. God heeft ons ook nodig. Dat klinkt misschien heel straf, maar het is zo. Want we hebben met het avondmaal te vieren, hebben we toch ook net met elkaar gevierd van dat wij zijn lichaam zijn. En God heeft zijn lichaam nodig. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En geestelijk gaan dingen niet automatisch in vervulling, maar ze vragen gebed. En een van onze allerbelangrijkste wapens die wij hebben, is gebed. Soms zeggen we wel eens tegen elkaar, ja, het enige wat we nu nog kunnen doen, is bidden. En daarmee bedoelen we eigenlijk van, ja. Maar eigenlijk is dat helemaal geen goede uitspraak. Want dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. Als we bidden, dan doen we het belangrijkste wat er is. Dat God van ons vraagt. En je bent nooit te oud om te bidden, toch? Je bent nooit te oud om God te zoeken. En bij Simeon was dat een voortdurend proces in zijn leven. Hij was gegrepen door de beloftes van God. En hij bleef ervoor bidden. En het kenmerk van zijn leven is, hij verwachtte het. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Verwachting heeft altijd te maken met hoop. En in het begin van dit jaar wil ik u zeggen, God is de God van de hoop. En hoop gaat ook altijd samen met geloof. Want Hebreeën 11 vers 1 staat, geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Geloof is de zekerheid van de dingen. Dus geloof en hoop gaan altijd samen. En daar hoort natuurlijk liefde bij. Geloof, hoop en liefde. Maar dus dat betekent een wezenlijk onderdeel van ons leven is liefde. Dat God ons, dat we beseffen dat God van ons houdt. En dat we ons bewust mogen zijn dat we een geliefd kind van God zijn. Amen. Ik hoop dat u een goede relatie heeft met uzelf. Want dat is het evangelie. God liefhebben. En je naaste als jezelf. Dus ik hoop dat u een goede relatie heeft met uzelf. Dat u blij bent met uzelf. Want dat is de wil van God. Dus liefhebben. Dat hoort bij ons christelijk leven. Ten tweede hoort bij ons christelijk leven dat we wandelen in geloof. Dat we innerlijke zekerheid hebben. Maar ook een belangrijk onderdeel van ons leven is dat we steeds hoop mogen hebben. Verwachting mogen koesteren. Die drie dingen horen altijd samen. Want in de Bijbel staat in Romeinen 15, ik geloof het laatste vers van dat hoofdstuk. God nu is de God der hopen. Dus de God van de hoop. De God van de hoop. Dus hij bewerkt dat in je leven. Hij is de God van hoop. Vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop. Dus ik vind het een voorrecht dat ik deze morgen mag spreken en dat ik naar mensen mag zien die volgens de Bijbel mensen zijn vervuld met hoop, met verwachting. En dat je dat blijkbaar tot in hoge leeftijd kunt blijven vasthouden. Wat hoopt u eigenlijk? Wat verwacht u? Zijn er dingen die u voor het komende jaar nog verwacht? Of zegt u van, ik heb mijn tijd gehad. En ben je niet alleen lichamelijk oud, maar ben je ook in je denken oud? Terwijl de Bijbel zegt, hij vernielt je jeugd als die van een arend. Dus je lichaam kan wel oud worden, maar je denken mag zich nog altijd verjongen en vernieuwen. En je mag je altijd hervormd worden in je denken en steeds beter gaan begrijpen wat God bedoelt. Nu, een van mijn verwachtingen, een van mijn passies, een van de dingen die ik hoop, is dat God zijn gemeente nog veel meer gaat gebruiken. En dat de gemeente mag komen tot de bestemming en tot het doel wat God met de gemeente heeft. Met zijn kerk. Ik weet niet waar u aan denkt. Als u denkt aan, als ik zeg van God heeft een plan, heeft een bestemming met de gemeente. God heeft een plan met ons als individu. Dat horen we vaak genoeg. Jeremia 29 voor zelf. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, zegt, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Het gaat over jouw leven. Maar God heeft ook een plan voor ons als kerk. Want wij kunnen dingen alleen niet doen die we als kerk wel kunnen. Wat wil God met de gemeente? Wat zou u antwoorden als ik dat aan u zou vragen? Er was over nagedacht. Ik zal eens een tekst voorlezen. Een brief in het Nieuw Testament die heel veel gaat over de kerk of de gemeente is de Efezebrief. Ik zal u uit Efezes 1 tekst voorlezen. Hoofdstuk 3, ik ga het niet helemaal lezen, is prachtig. Maar hoofdstuk 3 eindigt als volgt. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen, dus wij samen met elkaar, zullen wij in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dus er staat hier eigenlijk dat we elkaar nodig hebben om echt de liefde van God helemaal te begrijpen. Ik begrijp een stuk van de liefde. Ik heb een stuk ervaren van Gods liefde. U heeft weer een ander stuk. Uw getuigenis is weer anders. En alles bij elkaar. Dus, oh, Heer, hoe groot en hoe geweldig is uw liefde. We hebben elkaar nodig. En dan gaat het verder. Hem nu blijken ze de kracht welke in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dan komt het. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En in Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. God wil zijn heerlijkheid, zijn veelkleurige wijsheid, staat er op een andere plaats in de Efezebrief, wil hij door middel van de gemeente openbaren. God wil zijn heerlijkheid in de gemeente openbaren. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Wauw. Ik bid daarvoor. Ik bid daarvoor. Dat Gods heerlijkheid steeds meer openbaar wordt in de gemeente. Door u en door mij heen. Is dat op het ogenblik het geval? Ja en nee. Ik hoor hele mooie dingen, maar omdat ik op verschillende plaatsen en in verschillende gemeentes wel spreek, kom ik ook dingen tegen hier niet. Hier is al, hier. Ik heb het niet over deze kerk. Maar dat weet je, het is, hier bestaat het. En het doet mij pijn als er in de kerk bij wijze van spreken evenveel echtscheiding is als in de wereld. Het doet mij pijn als er in de kerk evenveel ziekte is als in de wereld. Het doet mij pijn als er in de gemeente evenveel jaloezie of gekwetstheid is als in de wereld. Soms denk ik me, waar zijn jullie te... Kap die lange tenen toch eens af. Maar dat is Gods bedoeling helemaal niet. God wil zijn heerlijkheid in ons midden openbaren. Of niet? Nee? Goed, ik wil u een filmpje laten zien. Filmpje, laat maar komen. En dat gaat over Gods heerlijkheid in de gemeente. Gaat dat lukken? Als er hier veel gesproken wordt over de kerk van Nederland, dan moet u dat niet opvatten alsof het alleen over de kerk van Nederland gaat. Hè? Dit is een algemeen visioen wat gaat over Gods kerk in zijn algemene. En als er staat dat Gods glorie, Gods heerlijkheid in de kerk weer hersteld zal worden, dan moet u bij kerk niet denken aan een politiek instituut of zo. Hè? Dat het weer net als vroeger zijn politieke macht weer zal herwinnen. U begrijpt wel, daar gaat het niet over. Hè? Maar dit gaat over Gods kerk, over Gods gemeente. En als ik u zo zou vragen, wat valt u op in dit filmpje? Zijn er een paar dingen die u zegt van, god, dat vind ik bijzonder of dat spreekt mij aan? Mag ik u dat vragen? Wassenbeelden. Ja. Een kerk gevuld met mensen die niet in beweging komen. Wat nog? Er is nog een klein groepje over dat bidt. Is dat niet geweldig? Een klein groepje dat steeds blijft bidden. Zegt, Heer, we verwachten dat u dingen gaat doen. Heer, wij verwachten dat ook de kerk in onze dagen weer net zo zal worden als de kerk die beschreven staat in Handelingen hoofdstuk 2. Want zo heeft u het bedoeld, Heer Jezus. Een kerk die in eenheid is. Een kerk die vol is in van de kracht van God. Een kerk die helemaal vrij is van enige financiële gebondenheid. En een kerk die vol is van de Heilige Geest. Die elkaar ontmoeten en die alles delen met elkaar. En er is blijkbaar een groepje wat blijft bidden. Goed, wat is er nog wat u opvalt? Het vuur. Ja. Ja. In antwoord op gebed. Hè? Nog iemand die iets erover wil delen? Ja.
Wij vinden het altijd maar wat over als we maar met weinig zijn, maar we kunnen zoveel doen.
Ja.
Dat kleine aantal.
Ja. God kan even goed verlossen, staat in de Bijbel. In Samuel 14. Door weinigen als door velen. God kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Nog iemand die iets... Wat zeg je nog?
Het herstel.
Ja, het herstel van de kerk. Ja. Ja. Hoe gebeurt dat herstel? Door de aanraking van God. En dan? Juist, ja. Ja. Wat Frankie zegt, het heeft te maken met je spreken. Die mensen die aangeraakt waren door de heerlijkheid van God, die gingen naar andere mensen toe en uit hun mond kwamen wolkjes. Hè? Uit hun mond. Waardoor andere mensen weer tot leven gewekt werden. En het bepaalt mij bij een aantal dingen. Hè? Om het kort te houden. Het bepaalt mij erbij dat... God ook vandaag herstel wil brengen in zijn kerk. Gods heerlijkheid in de gemeente. Dat de gemeente weer opnieuw de beelddrager van God mag zijn. En als je een beelddrager bent, dat betekent dat als je het beeld gezien hebt, dan weet je wie God is. Dat is het kenmerk van het beeld. Ik heb geen boek bij me, maar als ik u... een afbeelding van een vogel zou laten zien, dan gaat u de echte vogel herkennen. Want u ziet, het boek is de beelddrager van die vogel. Ja? En wij zijn de beelddrager van God, zodat je echt gaat begrijpen wie God is en hem gaat herkennen. Ja? En een van de eerste dingen die over Jezus geschreven staat, is in Johannes hoofdstuk 2, dat hij... een zweep maakt en dat hij de tempel reinigt. En ik ga het u voorlezen. In Johannes hoofdstuk 2. Vers Daar schrijft... staat er van Jezus geschreven. En hij maakte een zweep van touw, dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen. Het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkopers zeide hij: neem dit alles hier vandaan, maak het huis mijns vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Met andere woorden, wat staat hier van Jezus geschreven? De ijver voor uw huis zal mij verteren. Ik denk dat Jezus nog altijd die passie heeft voor zijn huis, voor zijn lichaam. In het parallelle gedeelte in Lucas, daar staat in verband met de tempelreiniging: de ijver voor uw huis zal mij verteren, want mijn huis zal een huis van gebed zijn. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Als we dat nu eens in dit jaar echt serieus zouden nemen. Hè? Als wij nu echt zouden zeggen: Heer, ik dank u dat u nog altijd gepassioneerd bent voor uw kerk. En u bent nog altijd, want u verandert niet. U bent altijd dezelfde. Bij u is het nooit zo: ja, kijk, nu heb ik dit eventjes als passie gehad, maar ja, nu ben ik weer met iets anders. Nee, de Heer is altijd dezelfde. Zijn liefde voor zijn kerk is enorm. Ja. En zijn verdriet over dat het niet gaat zoals hij wil, is ook groot. Ja. Maar hij blijft gepassioneerd. En God zal mensen opwekken tot gebed. En God zal mensen opwekken, net zoals Simeon, die de vertroosting van zijn volk verwachten. Heer, u gaat het doen. U gaat dingen doen. U gaat ons land veranderen. En u wil uw kerk daarvoor gebruiken. Amen. En de Heer is nog altijd vol passie. En de manier waarop dat gebeurt heeft te maken met ons spreken. Ja? Ik zou een hele preek kunnen houden. En wel meer dan één, over het belang van de woorden die wij spreken. Er staat zelfs in de Bijbel dat we beoordeeld zullen worden naar de woorden die we gezegd hebben. Dus laten we letten op wat we spreken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Ik kan u daar voorbeelden vanuit de Bijbel noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de 12 verspieders. De 10 verspieders waren zo negatief in hun spreken. Ze zeiden: wij zullen sterven. En wat is er gebeurd? Ze bepaalden zelf het lot van hun eigen leven, want ze zijn gestorven. En je kan een stuk je lot van je eigen leven bepalen door wat je zegt. Want de tong is net als de roer van een schip. Het bepaalt waar het schip naartoe gaat. Je tong is net als de bit in de mond van een paard, bepaalt waar het paard naartoe gaat. Je tong in je mond bepaalt waar jouw leven naartoe gaat. En als wij leven spreken, dan gaat God ons gebruiken om leven te geven. Amen. Ik zou willen eindigen met het volgende. Ik heb het hier al verteld, maar ik wil het toch nog een keertje vertellen. Wij zijn van de zomer naar een conferentie geweest. En omdat ik tegen Marleen zei: goh, ik heb echt wel wat geestelijke input weer nodig. Het zou fijn zijn als we ergens eens naar een conferentie. En het is jaren geleden dat we ooit nog naar een conferentie geweest zijn. En het was een kleine conferentie, naar Nederlandse begrippen, 1000 man ongeveer. En we moesten onze auto buiten het kampeerterrein plaatsen. En ik had mijn auto daar naartoe gebracht en ik liep over het campingterrein en de huisjes die er allemaal waren, liep ik naar onze caravan. En ik was halverwege de camping en opeens hoorde ik iemand roepen: hey, Armin! Ah, dat was bleek een jongen te zijn, een zoon, van vrienden van ons. Van vroeger. Waar we mee op de Bijbelschool hebben gezeten. En die we al heel, heel lang niet meer gezien hadden. En die kinderen, ik kende ze eigenlijk nauwelijks, maar hij herkende mij wel. En hij zei, ah, je bent nog niet veranderd. Ik zeg, oh, dank je. Nee, hoor, hij is niet gezegd. In ieder geval maakte even kennis met elkaar en ik liep weer verder. Na de eerste samenkomst, tussen al die duizenden mensen, lopen we toevallig elkaar weer tegen het lijf aan. En hij zegt tegen mij, ik heb een bepaalde indruk van God ontvangen die ik graag met jou wil delen. Vind je dat goed? Ik zei, ja, dat is goed, prima. Zeg maar, wat God op je hart ligt. En hij zei, God heeft jou ongeveer 30 jaar geleden iets laten zien. Hij zegt, en de tijd van vervulling is nu gekomen. Ik dacht, wauw, Heer, wat zou dat zijn? En ik wist niet direct wat ermee bedoeld werd. Ik was er wat nadenken, Heer, wat zou dat zijn? En opeens wist ik het weer, tijdens de lofprijsavond van de laatste dienst, wist ik opeens weer wat God bedoelde. En ongeveer 30 jaar geleden, 32 of zo, zaten wij op het appartement van mijn schoonouders in Nieuwpoortbad. En op het zevende, en we konden prachtig aan de zeedijk, prachtig uitzicht. En het was eb geweest en het was een prachtige dag op het strand. Het strand was helemaal vol met allerlei mensen die een ding deden op het strand. En s'avonds, we hadden onze kinderen in bed gelegd en de zon ging onder. En door de ondergaande zon zag ik alles wat er op het strand gebeurd was. Want elk putje had ook een soort heuveltje gegeven en dat gaf schaduw. En door die schaduwen op het strand van al die oneffenheden, die zag ik allemaal, zei God opeens tegen mij, al die oneffenheden in het strand, dat is eigenlijk de ziel van mensen. Die beschadigd is geraakt door alles wat ze hebben meegemaakt. Het heeft hun wezen, hun ziel beschadigd. En het gebeurde allemaal in een flits. Maar toen liet God mij zien dat de vloed kwam. En overal waar de vloed kwam, en steeds verder kwam, en steeds verder kwam, zag ik dat door de vloedgolven het strand eigenlijk weer volkomen hersteld was, alsof er nooit iemand op het strand had gewandeld of geweest was. Het was weer helemaal oorspronkelijk zoals het bedoeld was. En God zei toen tegen mij, ik ga komen met golven van mijn geest. En elke golf zal genezing brengen. En het zal zo'n diepe genezing zijn, dat mensen ervaren dat er nooit iets kapot of ziek of beschadigd geweest is in hun leven. Zo zal het herstel zijn. Ik ben dat visioen nooit vergeten. Maar ik was helemaal bemoedigd. Want hij zei van, kijk, dat is 30 jaar geleden en de tijd van vervulling gaat komen. En ik geloof dat wij naar een tijd gaan wanneer God zijn gemeente gaat aanraken. Net zoals onze broeder, die ook bidt voor Nederland en daar werkzaam is, God ook hem liet zien. Dat de kerk als wassenbeelden weer zal veranderen in levende mensen die weer gepassioneerd zullen zijn. En zich voor de Heer willen inzetten. Maar ook zo'n genezing ontvangen hebben, dat ze door niets gehinderd worden. Is dat niet geweldig? Ik geloof dat we die hoop mogen hebben. In Jezus' naam. Amen.